Merry Christmas.
Vrolijk kerstfeest. Het is kersttijd en kinderen stellen hun hart open voor de betovering van het kerstfeest. We missen iets als we Kerstmis niet door de ogen van een kind zien. Want kinderen zien de lichtjes, ze horen de muziek en ze ruiken vol verwachting de geur van de kerstbomen en de zuurstokken. We zien hun roze wangetjes en neusjes tegen de ruit van winkels gedrukt, dromend van kerstochtend. En hun vingertjes tellen het aantal nachtjes slapen tot 25 december. Ouders tellen ook de dagen tot 25 december af. Zij dromen er bij het verzinnen en regelen van verrassingen voor hun kinderen van om klaar te zijn voor Kerstmis. In mijn jeugd naaide mijn moeder vaak een kerstverrassing voor mij en mijn tweelingzusje. Ze zette haar naaimachine dan in de slaapkamer en begon al een maand van tevoren aan het project en zorgde ervoor dat ze de slaapkamerdeur dicht hield. Als het bijna Kerstmis was, naaide ze tot laat in de avond. Als het naaiwerk bijna klaar was, afgezien van het passend maken voor ieder van ons en het markeren van de zoom, kwam ze met een plannetje om haar verrassing geheim te houden. En dat deed ze met een blinddoek. Moeder blinddoekte ons om de beurt, nam ons mee naar haar slaapkamer, trok het kledingstuk over ons hoofd terwijl we de blinddoek nog om hadden. Dat werkte prima, behalve die keer dat de telefoon in de andere kamer ging. Voordat ze de kamer verliet, zei ze: "Ik ben zo terug, heb het lef niet om te kijken." U vraagt zich misschien af, wat gebeurde er toen? Ik zal het u vertellen. Het was een rood fluwelen trui. En dan zal ik u nu vertellen in welk opzicht die vraag, wat gebeurde er toen, betrekking heeft op Kerstmis. Het gebeurde half december toen Amy Johnston, welpenleidster uit Gilbert in de Amerikaanse staat Arizona, een groep energieke 8-jarige jongens iets over de geboorte van Jezus wilde leren. Ze had de ingeving om de geplande scoutingactiviteit opzij te zetten en de eerste Kerstmis met haar welpen te bespreken. Ze liet de jongens in een kring om haar heen in de huiskamer zitten en las passages uit de schriften voor, terwijl ze platen liet zien om het heilige verhaal van Maria en Jozef te vertellen, van de herders, de ster en het kindje Jezus in de stal in Bethlehem. Ze las: "Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en desnachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen, en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus, de Heren, in de stad van David." Ze merkte, terwijl ze over de geboorte van Jezus vertelde, dat de jongens maar af en toe luisterden, maar dat één jongen, John, aan haar lippen hing. John was een drukke jongen, een jongen die bijna nooit stil zat. Maar tijdens het verhaal luisterde hij aandachtig en vroeg vervolgens: "En wat gebeurde er toen?" Dus ze bleef de jongens over de jeugd van Jezus vertellen. Ze zei: Jezus was een jongen die heel erg op jullie leek. Hij rende en speelde graag, maar hij werd ook gesterkt in de geest. Ze vertelde hun dat Jezus nog maar 12 jaar was toen hij met zijn familie naar Jeruzalem reisde. Maria en Jozef waren op weg naar huis toen ze beseften dat hun zoon niet bij ze was. Ze keerden snel terug naar Jeruzalem en vonden Jezus in de tempel, in gesprek met geleerden en leraren die hem vragen stelden. En in de schriften staat dat alle mensen die hem hoorden verbaasd waren over zijn verstand en zijn antwoorden. Wat gebeurde er toen? Vroeg John. Amy vertelde de jongens over de bediening van Jezus Christus en dat hij met de geest van de Heer werd vervuld. We lezen in de Bijbel dat hij de armen in het evangelie onderwees, wonderen verrichtte, de blinden en de zieken genas en mensen uit de dood opwekte. Hij onderwees: heb uw vijanden lief, doe goed aan hen die u haten. John was duidelijk geboeid door het verhaal en wilde er meer over te weten komen. Dus hij vroeg nogmaals: en wat gebeurde er toen? Ze vertelde de jongens dat sommige mensen Jezus verwierpen en hem niet mochten. Ze maakten zelfs plannen om hem van het leven te beroven. Ze vertelde de welpjes over het laatste avondmaal, de hof van Gethsemane en de kruisiging en opstanding van Jezus Christus. Ze merkte dat al die verhalen nieuw waren voor John, die er graag meer van wilde horen. Ze had toen heel sterk de ingeving om te stoppen, iedere jongen bij naam te noemen en te zeggen: Jezus Christus is voor jou gestorven. John luisterde aandachtig toen ze iedere jongen persoonlijk aansprak. Toen keek ze hem aan en zei: John, Jezus Christus is voor jou gestorven. Hij keek haar aan en vroeg verbaasd: heeft hij dat voor mij gedaan? Amy vertelt: de geest was die dag sterk aanwezig in onze zitkamer toen een kleine jongen misschien wel voor het eerst de Heilige Geest voelde. Ze vervolgt: ik weet niet wat er in het verschiet ligt voor John, want zijn familie is sindsdien verhuisd. Maar ik bid dat de zaadjes die 2 weken voor Kerstmis gezaaid zijn in een welpenbijeenkomst zullen groeien en hem ooit het volle licht van het evangelie zullen geven. Als de kersttijd voorbij is, de kerstverlichting wordt weggehaald, de geur van kerstbomen vervliegt en er geen kerstmuziek meer op de radio is, zouden we, net als John, kunnen vragen: wat gebeurt er nu? De ademloze verwondering van het kerstfeest is nog maar het begin. Het kerstfeest herinnert ons eraan dat het kindje dat in Bethlehem is geboren ons leven zin heeft gegeven. En dat wat er nu gebeurt afhangt van onze acceptatie van onze heiland, Jezus Christus, en de wijze waarop wij hem volgen. Wij nodigen dagelijks zijn geest uit om ons te vergezellen. Wij zien licht in andere mensen, wij horen de vreugde in kinderstemmen die hoop geven en ons vol verwachting naar de toekomst doen uitzien. Wij zoeken naar redenen om bijeen te komen, anderen erbij te betrekken, te dienen en op te beuren. En ondertussen leren we wat het eigenlijk inhoudt om onze heiland Jezus Christus te kennen. We tellen de dagen af tot de gebeurtenissen in ons leven waarbij we zijn invloed bewuster voelen. Bijvoorbeeld de geboorte van een baby, de doop van een kind, het afscheid van een zendeling of de voltrekking van een huwelijk in de tempel en de wekelijkse deelname aan het avondmaal. Wij zoeken hem door christelijk en kinderlijk geloof en we voelen zijn invloed. Wanneer gij niet wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Het plan dat onze Vader voor ons heeft bedacht is prachtig, dat wij door zijn Zoon, onze Heiland, Jezus Christus, bij hem kunnen terugkeren en bij hem wonen en alles hebben wat de Vader heeft. Want dat is het uiteindelijke antwoord op de vraag: wat gebeurt er nu? De Heiland heeft gezegd: en hij die mijn Vader ontvangt, ontvangt mijn Vaders koninkrijk. Daarom zal alles wat mijn Vader heeft aan hem worden gegeven. Klaarstaan om hem te ontvangen geeft een hele nieuwe betekenis aan klaar zijn voor 25 december. John, waar je ook bent, De levende apostelen hebben gezegd: wij getuigen plechtig dat het leven van de heiland, waar de hele menselijke geschiedenis om draait, niet in Bethlehem is begonnen en ook niet op Golgotha is geëindigd. Hij is de eerstgeborene van de Vader, de enige geboren zoon in het vlees, de verlosser van de wereld. John, wat er verder gebeurt, is zijn geschenk aan ons. Het is waar. Hij heeft het voor jou gedaan. Van die magnifieke waarheid getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.